Hallo Kees.
Dag Arjan.
Nou, dan ga ik nu beginnen.
Ga jij maar beginnen.
Welkom bij de Rainbow Stories.
Om uitblinkers in de Rotterdamse regenbooggemeenschap in het zonnetje te zetten.
Samen met Kees interview ik, Arjan Beunen, deze uitblinkers.
We wensen je heel veel luisterplezier. Kobi, van harte welkom.
Dankjewel.
Bij de regenboogstories. In het kader van de Joanne Ellekamp.
Ja.
Je bent lid van de jury, mm-hmm. Maar we zijn natuurlijk in ieder geval ook benieuwd van wie is Kobi van Beek?
Ja, nou, ik ben een Rotterdamse. Ik ben inderdaad eigenlijk na het overlijden van Johan, ook wel voor een hoop mensen bekend als Joke, ben ik in die jury terecht gekomen. En dat doe ik heel erg graag. Ik ben in het dagelijks leven, ik moet zeggen, was ik tot voor kort bestuurder van een hele grote onderwijskoepel in Den Haag. 52 scholen, basisscholen vooral. Openbaar onderwijs, dat zeg ik er speciaal bij. Want dat vind ik heel erg belangrijk. Dat er openbaar onderwijs is. En dat dat onderwijs is voor iedereen. En wat ook echt inclusief is. Dus dat is niet zomaar een loze kreet. En daar heb ik me jaren voor ingezet. Maar nu dus eventjes gestopt. Eens even aan het nadenken wat ik wil als ik later groot ben.
Open voor een nieuwe uitdaging heet dat.
Ja, open voor een nieuwe uitdaging.
En wat is je persoonlijke achtergrond als persoon Rotterdamse? Maar welke opleiding heb je?
Ja, ik ben qua onderwijs ben ik echt een stapelaar. Ik kom oorspronkelijk uit Heenvliet, een van de Zuid-Hollandse eilanden. En ik ben begonnen op de MAVO en daar blijven zitten. En via het MBO, het HBO, de universiteit, ben ik ook gepromoveerd aan diezelfde universiteit hier in Rotterdam. En naar de invloed van het succes, of in ieder geval de invloed van bedrijfscultuur op het succes van organisaties. Dus ik kijk altijd heel erg naar mensen, hoe mensen met elkaar samenwerken. En ik denk dat ik daar ook geleerd heb hoe belangrijk het is dat organisaties divers zijn. En divers zijn ingericht. En met divers, dan kan je denken aan alle kleuren van de regenboog. Letterlijk en figuurlijk zo'n beetje. Ja, weet je, als bestuurder van zo'n grote onderwijsorganisatie ben je het gewoon verplicht en kan je ook niet anders dan te zorgen dat iedereen erbij hoort. Hè? Dus dit is een organisatie waar meer dan 2000 mensen werken, de Haagse scholen. Ja, dat is gewoon een plek waar, dat moet een vrijplaats zijn voor mensen om te werken en om onderwijs te genieten. En dat is het in grote delen, is het dat ook wel.
En voor kinderen, dat ze de ruimte krijgen om zichzelf te ontdekken en hun veiligheid op te groeien.
Nou en of, ja.
Maar misschien moet je hier ook even uit de kast komen, Kobi.
Of want, juist niet.
Nou ja, ik denk het wel, of niet, ja dat klopt. Maar jij bent onze eerste hetero in de Rainbow Stories.
Ja.
En we vinden het ook goed
dat
om...
Vind ik heel toch, inclusief dat, van jullie. Dat vind ik heel inclusief van jullie.
Maar, en als het niet zo is, horen we het ook graag natuurlijk.
Of misschien is er nog een letter die we nog kunnen invullen of toevoegen, waarvan we zeggen, hey.
Ja, nou ja, weet je, kijk, ter voorbereiding van het gesprek heb ik daar ook wel over nagedacht. Ik denk dat ik een jaar of 15 was. Ik kom bij een gezin met 5 kinderen. En dat ik een jaar of 15 was en dat mijn moeder zei, het maakt me niet uit met wie je thuis komt. Maar weet wel dat als je met een meisje thuis komt, dat je het moeilijker krijgt. Waarvan akte. Maar nu, toen was ik 15, ik ben nu 60. En ik zit nu, verdomme zou ik bijna zeggen, in een podcast te praten over, noem het maar even, inclusiviteit, de regenboogfamilie, maakt me niet uit hoe je het noemt. En dan denk je, oh mensen, 45 jaar lang. En ik zie echt wel verandering en verbetering. En ik zie dat het gesprek gevoerd wordt. Ik zie heel veel mensen heel gelukkig samen zijn. In wat voor samenstelling dan ook van een stel. Maar ik zie ook in de grote steden zie ik mensen die terughoudender worden. En dat beangstigt me ook echt.
En zie je het ook op de scholen waar je actief bent?
Jazeker. Kijk, openbaar onderwijs is niet de garantie dat iedereen overal maar open voor staat. Het zijn net mensen, zou je kunnen zeggen. Ja, ik vind dat zorgelijk. Hè. De uitspraken die mensen doen. Wat je eigenlijk overal in de samenleving ziet, zie je natuurlijk ook in van die grote onderwijskoepels. Dat zie je bij het personeel, je ziet het bij kinderen. Je ziet het bij de ouders van kinderen, die met name op die basisscholen natuurlijk een zware stem in het kapitel hebben. Ja, dat is niet altijd makkelijk. Ik vind wel dat je als bestuurder van zo'n koepel, of ook als leerkracht, of wat voor rol je dan ook in die organisatie hebt, dat je in ieder geval moet voorleven en uitstralen, maar ook heel hardop moet zeggen, ja, dat wij toch alleen maar in deze wereld verder komen als het echt een inclusieve wereld is. Nou, dat is in ieder geval, vind ik, echt een opdracht voor het onderwijs.
Dat was ook het onderwerp van jouw proefschrift?
Dat was meer op organisaties en de cultuur van de organisaties. Ja. Maar daar speelt dat natuurlijk ook eens. Ja. Absoluut. Ja. En ik zie zelf ook in de organisaties. Kijk, ik ben nu voorzitter van de Raad van Toezicht van Maastheater. En wat je daar ziet, dat is een, ja, ik noem het maar een heel gemêleerde club. Hè. Dus daar is een vaste kern die daar werkt van zo'n 50, 60 mensen met daaromheen allemaal makers en toneelspelers en acteurs die worden ingehuurd per productie. Dat vind ik een schoolvoorbeeld van hoe een organisatie zou moeten zijn. Dat is niet, even voor de duidelijkheid, dat is niet mijn verdienst. Hè. Ik ben daar gewoon sinds een paar jaar toezichthouder en ik kijk daarnaar. Daar komt, hè, dat is mijn voornaamste rol.
En waarom is het een schoolvoorbeeld dan, volgens jou?
Ik vind het een schoolvoorbeeld, Arjan, omdat het is heel divers. Zij zijn zoekende naar ja, hoe de toekomst van het theater en het maken van theater eruit moet zien. Zij betrekken daar publiek bij. Zij hebben ook voor de eigen mensen, ze noemen dat open space. Ze creëren een vrije ruimte om het gesprek te hebben over ja, hoe moeten wij eruit zien? Waar moeten we naartoe bewegen? Wat voor mensen moeten we aan ons verbinden? Ja, en dat resultaat resulteert in voorstellingen waar alleen queers in optreden bijvoorbeeld. Ja, ik vind dat echt geweldig. En zij doen dat voor kinderen vanaf 2 jaar.
Mooi. Nou ja, dat is ook vaak de meest vrije geest. Hè? Wij worden allemaal later weer beperkt in wat we zouden moeten, wel niet zouden moeten denken.
Maar aan je 4e neem je nog een heleboel op en dan is het over 80% gevormd of zo. Maar 2 jaar is dan heel jong. Dus.
Kijk, René Geerlingse zaak, de artistiek directeur, die zegt ook, ik heb mijn hele leven naar hetero's moeten kijken op het podium. Waarom zouden kinderen van nu niet naar, nou, noem maar eens wat, queers op het podium kunnen kijken? Ja, ik vind dat zij zijn heel uitgesproken. Maar ze doen het ook. Ze leven ook echt voor. En dat vind ik heel erg aantrekkelijk aan zo'n gezelschap. En dat vind ik echt een voorbeeld voor andere organisaties. En of het nou een scholenkoepel is, of een bank, of een, kan me niet schelen wat, dat kan overal.
Op dit moment hebben we een voorstelling gebaseerd op wat dan vroeger was. Ja. The Wizard of Oz. Het heette Ozzard of Wiz.
The Ozzard of Wiz.
Er zit al een alleen queer met, twist in.
Ja, alleen met queers.
En jij hebt hem gezien?
Ik heb hem gezien. Ja, het is fantastisch. Ik bedoel, maar wie ben ik? Hè? Ja. Maar kijk anders even naar de recensies in de NRC en de Volkskrant.
Dat was ook heel
hartstikke
lovend.
Goed. Ja. Maar weet je, ga maar lekker kijken en neem het maar eens in je op en denk er maar eens over na. Geniet er ook vooral van. Maar ook de voorstellingen voor kleine kinderen, zeg maar, hele jonge kinderen. Ga daarheen. Je hebt vast wel een kind ook in je omgeving, maar je bent ook als volwassene van harte welkom. Zonder kinderen. Maar wat zij doen op het podium, typische vrouwenrollen die door mannen worden gespeeld of andersom. Het maakt
dat was
ze
in de Griekse oudheid ook al. Hè?
Ja. Shakespeare.
Ja.
Het maakt ze niet uit. En,
vrouwen
ze doen
mochten
het gewoon.
Geen theater spelen. Dus
en kinderen maakt het ook niet uit.
Nee.
Kinderen zien het, die nemen het op en die nemen het, for granted. Ja. Hè? Dus het is prachtig om te zien. Dus wij als ouderen, of ouders misschien, dan gaat op een gegeven moment gaat er iets bijna mis. Hè? Als we onze eigen vooroordelen daarop opdrukken. En ja, de kunst is, denk ik. En of het nou het onderwijs is of het theater. Om het zo lang mogelijk open te
Nou, eigenlijk moet het altijd open blijven natuurlijk.
Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment dat het ingewikkelder wordt om het gesprek daarover te hebben. Of het gesprek erover te voeren. Ja. En dat je er wat van vindt. Ja, dat, ik denk eigenlijk dat dat meer met onbekendheid te maken heeft. En wat ik iedereen zou gunnen, is dat ze... dus de hetero's die anti zijn of er niet aandurven. Ja, dat je gewoon iemand leert kennen. En dat je ziet dat het gewoon mensen zijn. Weet je, dus die je wel of niet aardig vindt, dat kan natuurlijk allemaal.
En hoe is dat in het onderwijs? In Den Haag, waar je dan werkzaam bent, van, zie je een verschuiving in de tolerantie of de acceptatie van de LGBT binnen het onderwijs zelf? Of juist een progressie? Want we zijn van de derde plaats naar de dertiende plaats getuimeld uit de ILGA monitor.
Dat is de internationale index om allerlei rechten van LHBT'ers te vergelijken.
En dat is niet als je nou van 3 naar 4 zou denken, nou oké, maar je bent de top 10 uit. En het moet ergens ook voelbaar zijn in zo'n onderwijsveld.
Ja. Nou ja, kijk, op dit moment zijn de problemen in het onderwijs zo groot.
Andere problemen ook, bedoel
ik. Ja, maar dat maakt wel dat je minder makkelijk bijvoorbeeld naar theater gaat. Dat maar als je 20% leraar het tekort hebt, dat je als je onderwijs in de grote steden door de onbevoegde wordt gegeven in heel veel klassen, waar dus ook heel veel uitval is. Ja, dat. Wat je ziet is dat scholen die een hele mooie visie hebben, alle zeilen bij moeten zetten om die toch te realiseren. En is aandacht voor dit soort, ik noem het maar even vraagstukken, die wordt minimaal. Want je bent al lang blij dat je kinderen een beetje behoorlijk kan leren lezen en rekenen en schrijven. En daar gaat dan de eerste aandacht naartoe.
Maar je bent toch ook een werkgever en een organisatie. Dus je kan ook denken, even als voorbeeld, een goed werkgeverschap. Daarbij hoort bij dat je een prettige werkomgeving bent en dat je open staat en op die manier aantrekkelijk blijft.
Dat kan wel hoor. Tuurlijk. Maar dat is ook heel lastig op dit moment, hè? Om een goede werkgever te zijn. Kijk, als bestuurder kan je niet anders zeggen dan, joh, 20% leraar tekort. Ik zou zeggen, dan moeten we naar een 4-daagse schoolweek. Ik kan niet anders zeggen van, ja, dat mag niet. Dus hoe je het doet, doe je het, beste schooldirecteur. Maar je moet toch 5 dagen open blijven. En weet je, dus ik heb het idee dat het onderwijs op dit moment zoveel andere vraagstukken en problemen op het bordje heeft. Het is niet iets wat onderdeel uitmaakt van burgerschapsonderwijs bijvoorbeeld. Weet je, dus het is echt heel lastig om nu die emancipatoire functie die het onderwijs zou moeten hebben, om die nu nog te realiseren.
En is het dan een kwestie van geld of is het een kwestie van goede docenten, leerkrachten?
Geld is op dit moment het probleem niet in het onderwijs.
Nee.
Sinds een paar jaar zijn de reserves zo opgelopen. Ja. En waar heeft dat mee te maken? Omdat ze geen leerkrachten kunnen vinden. Ja. Dus ik denk dat het grootste probleem nu voor het basisonderwijs en voor het middelbaar onderwijs is echt voldoende leerkracht.
Bevoegd en bekwaam, zeg
ik dan. Bevoegd en bekwaam. Ja, weet je, dus de gedachten, nou ja, daar zijn een hoop mensen nu wel achter gekomen, dat je zomaar iemand voor de klas kan zetten. Daar heeft corona wel bij geholpen. Het is echt een vak. Dus gewoon bevoegde mensen voor de klas en heel goed betalen en heel goed voor zorgen. Dus ja, en als je dan zegt van, goh, het heeft een functie in acceptatie van... nou ja, die hele regenboog-community. Nou, ik denk dat op dit moment, net als heel veel andere onderwerpen, echt een ondergeschoven kindje is. Okay. Ja, en dan heb ik het nog over het openbaar onderwijs. Ja. Dus we hebben natuurlijk heel veel denominaties, zoals we dat noemen. Dus
katholieke
koepels, christelijke koepels, gereformeerde koepels, noem allemaal maar op.
Islamitische koepels?
Islamitische.
Dus zeker in de grote steden, denk ik.
Jazeker.
Die daar toch weer een hele andere opvatting over hebben.
Ja, vermoeden. En die mogen ze ook hebben. Ja, je spreekt hier met iemand die groot voorstander is voor openbaar onderwijs. Ja, je raakt nu een punt aan. Ja, dat heeft hier natuurlijk mee te maken. Want er zijn scholen waar het echt geen onderwerp is, omdat het niet bestaat.
Oké, het is natuurlijk voor ons vrij bizar om voor te stellen. Maar als je naar je eigen scholen kijkt, hè, heb je het idee dat er dan veel LHBTI-docenten zijn? Hoe open zijn de mensen? Wat is het onderwerp van gesprek?
Ik denk dat dat per school verschillend is. Hè, dus als je zo'n grote koepel bent, zoals de Haagse scholen is, en dat geldt ook hier voor Boorn in Rotterdam, dus precies hetzelfde. Dan heb je hele, ja, ik noem het maar even, witte, elitaire bakfietsscholen.
Ja. En, die hebben we hier ook, ja?
Ja, natuurlijk. Ja. En wat ze noemen gemengde scholen, wat ze noemen zwarte scholen. Nou ja, en alles wat daar tussen zit. Ik denk dat iedereen daar wel een beeld van heeft. Wat daar wel en niet gezegd wordt op die scholen, dat zal ook heel erg verschillend zijn. Want dat heeft ook met ouders te maken. Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Zitten daar ouders in, de helft zit er personeel in. Ja, dat is wisselend. Ik durf mijn hand niet voor in te steken. Durf mijn hand niet in het vuur te steken voordat er bijvoorbeeld niets gediscrimineerd is. Ik denk dat die scholen ook een afspiegeling zijn van de samenleving. En dat daar ook leerkrachten zijn die denken, ik moet me hier gedijst houden of ik moet maar een beetje mijn mond houden. Ja.
En daar komt dan die werkdruk ook bij. Dat als je daar dan ook nog een hele veldslag moet gaan leveren, dat je denkt van nou, einde van de dag wil ik toch op een prettige manier
dat zou zomaar kunnen doen. Kees. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja.
En wat heb je dan kunnen doen in jouw rol en met je collega's om het dan wel zo'n veilig mogelijke plek te laten zijn, zo'n prettig mogelijke plek voor al die docenten te laten zijn? Wat kun je dan doen?
Ik denk dat wat je als bestuurder het vooral kan doen, is de dialoog organiseren. Een professionele dialoog. Waartoe zijn wij hier op aard? Wat hebben wij te doen? Wat doen we goed? Wat kunnen we beter doen? Dat wat wij horen in de samenleving of lezen in de krant, gebeurt dat hier ook? Is het hier echt beter?
Mm-hmm.
Weet je, dat openbreken.
Hoe ging dat bij jullie?
Nou, wij hebben een voorbeeld is het gesprek over institutioneel racisme bijvoorbeeld. Het kinderen lager adviseren dan dat ze eigenlijk kunnen. Als je daar de cijfers van ziet, kan je niet zeggen van nou, dat gebeurt bij ons niet.
Nee, dan schrik je. Ja,
dan schrik je. En dan denk ik, dat moet dus bij ons ook gebeuren. Dat kan niet anders.
Ja. Institutioneel racisme bedoelen in het onderwijs dat mensen met een kleur vaak een lager advies krijgen dan ze in werkelijkheid zouden moeten krijgen ten opzichte van witte kinderen.
Ja, kunnen kinderen met een kleur, hoeft niet per se kleur te zijn, kunnen ook gewoon kinderen zijn uit een gezin waarvan gedacht wordt, nou, je hebt niet zoveel hulp thuis. Dus laten wij maar een beetje aan de lage kant zitten en dan kom je op zo'n middelbare school. Als het toch in je zit, komt het er nog wel een keer uit. Het kan ook vanuit een positieve of een goed bedoelde redenatie zijn, laat ik het zo zeggen. Alleen uit onderzoek weten we gewoon dat het helemaal niet zo werkt. Dus het is niet zo handig als leerkrachten dat doen. Ja, weet je, dus op het moment dat je merkt dat op het moment dat je dit soort ingewikkelde gesprekken in je organisatie voert, en daar halen we dan natuurlijk mensen bij die ons daarbij bij helpen, het ligt heel erg gevoelig. Dus ik durf te zeggen dat wat we ervaren buiten het onderwijs, dat zit ook in het onderwijs, dat kan gewoon niet anders. Ja. Echt, dat onderwijs is een afspiegeling van de maatschappij. En ik weet zeker, hoe erg ik het ook vind, daar zitten nu ook kinderen die worstelen met van alles. En wie ze zijn en hoe ze zouden willen zijn. En die daar niet voor uit kunnen. Dat de scholen zijn waar ze dus nog steeds niet ervoor uit kunnen komen.
Je noemde net, waartoe zijn wij op aarde? En waartoe zitten wij hier? Vanwege ik noem het even de Joke Ellekamp-prijs.
Ja.
Kende jij Joke persoonlijk zelf?
Ja, goed. En al heel lang. Ja.
Vertel eens.
De vrouw van Joke is een van mijn beste vriendinnen, Caroline. Maar zo ken ik dus Caroline en zo ken ik ook Joke. Dus dat is al heel lang geleden. En ik ken Joke als een hele actieve dame. Een ongelofelijke verbinder die alles en iedereen kende in Rotterdam en overal op en in zat, ook heel ongeduldig was. Heel uitgesproken over kon zijn en ook ook kwaad kon worden, of verontwaardigd was het meer.
En nu hebben we de prijs.
Ja, dat was jouw idee, Kees, met zijn prijs. Maar dat is natuurlijk wel helemaal geweldig.
Jij was degene die op een gegeven moment zei van, we zoeken uitblinkers.
Ja.
En dat vond ik zo mooi, etiket wil ik niet, maar dat was wel een soort doel waarnaar we streefden, om dan maar bij een lied aan te sluiten.
En dat komt een beetje omdat ik Johan, ik gebruik maar een beetje door elkaar, Joke en Johan, ook een uitblinker vind. Kijk, je hebt van die mensen die spreken zich uit. Die steken heel veel tijd in iets. Waar je ook een beetje soms met jaloezie naar kan kijken. Dat je denkt, wauw, ze doen het toch maar geweldig. Hè? Dat ze het zeggen, of dat ze het doen, of dat ze een groepje oprichten, of ergens ingaan, wat dan iedereen ineens kent. Weet je, dan denk ik, oh, dat soort mensen. Ik denk dat je allemaal wel iemand in je omgeving zo iemand kent. Hoeft niet per se iets te maken hebben met inclusiviteit, maar dat je mensen kent waarvan je denkt, wauw, echt wel fantastisch wat die doen. Weet je wel?
En je hebt soms ook mensen nodig die net even een ander geluid laten horen, om anderen te inspireren, om dingen te doorbreken.
Ja, de schouders eronder zetten. Dus dat is een hele fijne, goede vriendschap. En ja, toen Caroline zei van, joh, Kees is dit van plan en kom je erbij in de jury? Ja, ik was alleen maar heel erg vereerd. Ja.
En kunnen jullie een les delen of een mooi voorbeeld delen wat Joke heeft bereikt, wat jullie heeft geïnspireerd dan?
Nou, voor mij zit het toch wel in een soort gedrag. Ga erop af. Spreek je uit, ga erop af. Regel het. Weet je, daar zit het voor mij in. Want dat heb ik haar altijd zien doen.
En wat bedoel je met regelen? Want je bent natuurlijk niet overal, kan niet alles zomaar regelen.
Je kunt aan de zijkant gaan staan roepen, hè, wat er allemaal niet goed is. Ja. Maar je kunt ook bij een clubje gaan om te zorgen dat het verandert. Een clubje oprichten om te zorgen dat het verandert. Weet je, dus je hebt wel degelijk actief, zelf actief worden. Je hebt wel degelijk zelf invloed. En dat je dan af en toe kwaad moet worden of verontwaardigd moet zijn of ruzie moet maken met mensen of er maar keihard om moet lachen, hè, want het was het hele palet. Dat zij dan zo, maar dat kon zij als geen ander.
Ja, ik heb ook een voorbeeld in het verlengde van de verontwaardiging en de schaterlach. Als homo-ambassadeurs hebben wij eerst het onderwijs onder ons genomen, na de hand het voetballen. Dus wij gingen allerlei voetbalclubs en kwamen onder andere bij Sparta. Mm-hmm. En daar kregen we te horen, er zijn hier geen homo's.
Nee, dat heb ik ook altijd gehoord, Kees.
Die voetballen toch niet?
En die man die verklaarde dat, dat zie je direct, want ze hebben een hele andere motoriek. Okay. En ik zag Joke toen helemaal van kleur verschrikken.
Ja, en als de luisteraar denkt dat dit gesprek in 1925 zich speelde, maar dat was niet zo.
Een jaar of achteren. Patten uit elkaar van boosheid. Ja, niet op dat moment, want ze denken, dit hoor ik niet goed. Dit kan helemaal niet. Maar de motoriek van, en we hebben hier geen homo's. Nee, echt niet. En na de hand hebben we daar inderdaad vreselijk om moeten lachen. En ik heb dat ook bij haar afscheid nog gedebiteerd, want we hadden het keurig vastgelegd. En die verontwaardiging en die schaterlach.
Ja.
Ja, dus in die zin mooi dat zij al in ieder geval op de kaart heeft gezet destijds. En het moet nog steeds op de kaart blijven, hè? Want homo is zowel op het onderwijs, maar ook in de voetbalvelden nog een van de meest favoriete scheldwoorden. En dat helpt natuurlijk niet om mensen zich prettig en veilig te laten voelen.
Nee, zeker niet.
Nou, een van de genomineerden zijn ook de roze kameraden, maar daar komen we in een andere uitzending nog op terug, Arjan. Ja.
Nou, dat wil ik nog wel even zeggen, dat we echt prachtige inzendingen hebben gehad en dat ik daar zo, nou, bijna opgelucht, maar ook blij verrast door was. Wauw, wat zijn er toch geweldige mensen hier in Rotterdam.
Die uitblinkers.
Echte uitblinkers die zich inzetten voor een, ik noem het maar even, een inclusieve samenleving, wat we zo nodig hebben. We moeten het met z'n allen doen.
En als uitsmijter, heb je nog een tips aan ouders die iets aan hun kinderen zien? Denk van, hey, of de docent binnen het onderwijs voor zichzelf of naar de kinderen in de klas toe? Waar kunnen ze terecht? Heb je nog ideeën?
Ja, weet je, ik zou het heel mooi vinden als alle ouders tegen hun kind zeggen, je mag worden wie je bent. En ik hoop dat alle leerkrachten in Nederland dat ook uitstralen en zeggen, benoemen. En ook tegen ouders zeggen dat het zo zou moeten zijn en gaan.
Nou, laten wij met z'n allen het goede voorbeeld geven. En dan zal het vast weer elke dag een stapje beter worden.
Ja, laten we dat hopen.
Oké, nou dankjewel voor het mooie gesprek.
Jullie bedankt.
Dankjewel voor het luisteren naar deze Rainbow Story.
Ze zijn te vinden op de gebruikelijke platforms zoals Spotify, iTunes en zoek dan op Rainbow Story of op Arjan Beunen. En ook zijn de Rainbow Stories te volgen op Insta.
Ook zal ik over de Rainbow Stories vertellen in mijn blog bij outinrotterdam.nl. Dus als je nog vragen, tips of ideeën hebt, kom maar op.